Goedemorgen, gemeenteleden, gasten en luisteraars. Hartelijk welkom in deze morgendienst op de eerste zondag van 2011. En namens de kerkraad wens ik jullie allen een gezegend en een genadig nieuw jaar. Broeder Jan Dor gaat vanmorgen voor. Mijn naam is Melchior Mulder. Ik ben vandaag ouderling van dienst. En samen met de voorganger sta ik na afloop achter in de hal om mogelijke vragen over onze gemeente of naar aanleiding van deze bijeenkomst te beantwoorden. De organist en ook pianist, vermoed ik, is Simon Kadijk. De collecte is voor het jeugdwerkoverleg. En dan een stapeltje mededelingen. In tegenstelling tot wat er in de contactsleutel vermeld staat, is er vanmorgen geen kidspraise. Maar komen de kinderen van de kinderbijbelgroepen 1 en 2 bij elkaar. De kidspraise is verschoven naar 16 januari. Verder zal er op 9 januari geen catechesedienst zijn, maar zal de morgendienst door dominee Martin de Jong geleid worden en er zal geen middagdienst zijn. Op 15 januari, ik hoop dat u het allemaal kan onthouden, is er een prayer night. Voor mensen die meer informatie willen, die kunnen kijken op www.prayernight.nl. Op grond van de verkiezingsuitslag op zondag 19 december zijn door de kerkenraad benoemd Jan Boer tot diaken en Remco Dijkman tot diaken penningmeester. Weet niet of ze er zijn. Oh ja, Jan staat achterin en zwaait nu. Oh. Jan, of je even naar voren wil komen, dan kunnen we je allemaal bewonderen. Oh, en Remco Dijkman is daar. Dus dit zijn onze nieuwe diakenen. Ook om allebei. Ja. Verder verwelkomen we vandaag twee nieuwe leden. Dat zijn Arnoud en Betty Domisse. Zij komen over van de PKN in Eindhoven. En dan staat ook dat zij even gaan staan. APPLAUS. Welkom. Elke eerste zondag van de maand, en dat is dus ook vanmiddag, is er om 5 uur een jeugddienst in dit kerkgebouw. Vanmiddag wordt het een uitbundige praise-dienst met liederen uit de eigen bundel van Hillsong, Sela en Tim Hughes. Jullie zijn allen van harte welkom. Deze morgen is er beneden koffie drinken. Dan zingen we nu als aanvangslied Psalm 66, de versen 1, 2 en 3. Na votum en groet zingen we uit de eigen bundel nummer 11. De versen 1 en 2, en dat zingen we twee keer. Dus we zingen vers 1, vers 2, vers 1, vers 2. Namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Wij zijn een ogenblik stil om ons ootmoedig voor te bereiden op de ontmoeting met God en met elkaar. En na deze stilte mogen wij ons op deze eerste zondag van dit jaar van onze Heer 2011 en aan het begin van deze samenkomst van deze gemeente van Christus belijden dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. En wij begroeten elkaar met de woorden: genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe, de eerstgeboren van de doden en de overste van de koningen der aarde. Ik wil zo dadelijk de woorden van het verbond voorlezen, maar voordat ik dat ga doen wil ik daar nog wat over zeggen. Al eeuwenlang, broeders en zusters, vergelijken mensen hun leven met een reis die gemaakt wordt, een weg die wordt afgelegd. Voor christenen is dat onze levensweg die ons uiteindelijk bij de Vader in de hemel moet brengen. Ook in de Bijbel wordt gesproken over deze weg. In Handelingen 2 spreekt Saulus van de mensen, de christenen, die daar de aanhangers van de weg worden genoemd. En ook onze Heer Jezus zet onszelf ook op het spoor als hij spreekt over zichzelf, dat hij zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Een compleet uitgewerkt beeld van een levensweg kun je zien op een plaat van de brede en de smalle weg. Ik denk dat velen van u die plaat nog wel kennen. Hij is ook echt helemaal uitgewerkt. Alle bedreigingen van de brede weg staan erop. En alle, ja, ik zou zeggen, plichten van de smalle weg. Een bekend beeld voor velen, denk ik. Net als de plaat uit de kinderbijbel, is de kracht van zo'n plaat dat je de hele boodschap in één oogopslag kan zien. En die vergeet je nooit meer. De zwakte is, als de verkeerde boodschap is, dat die ook een diepe indruk achterlaat. Dankjewel voor het plaatje, Maarten. De Heere God heeft voor op onze levensweg de woorden van zijn verbond gegeven. Zijn afspraak met het volk Israël. Die afspraak is gemaakt na de bevrijding van zijn volk uit de slavernij in Egypte. Deze verbondswoorden zijn voor ons belangrijke piketpaaltjes op onze levensweg. God belooft ons dat Hij er is en voor ons zal zorgen. Ik zal er zijn, zegt Hij, voor jullie en ik zal voor jullie zorgen op de weg door de woestijn van jullie leven. Ik zal er zijn voor jong en oud, in vreugde, in verdriet, in leven en dood, in voorspoed en tegenspoed. Woorden van hoop en verwachting. Zeker nu er een nieuw jaar voor ons ligt. Maar de Heere vraagt ook voor iets van ons. Hij vraagt ons: houd mijn naam hoog op jouw levensweg door deze afspraak met vreugde na te komen. Toen sprak God deze woorden. Hij zegt: ik ben de Heere, jullie God, die jullie uit Egypte geleid heeft. Laat niets of niemand anders jullie God zijn. Maak geen verkeerd beeld van mij. Noem mijn naam niet bij verkeerde dingen en vloek niet. De Sabbat is een aparte dag. Werk dan niet, want je hebt vrij. Gebruik deze dag om je God te ontmoeten. Houd je vader en moeder in ere. En ik beloof je een lang en gelukkig leven in een land wat ik jullie geven zal. Je mag niet doden. Maak je huwelijk niet kapot en breek niet in het huwelijk van een ander. Steel niet. Vertel geen leugens over anderen. Wil niet altijd hebben wat een ander heeft, maar wees blij met wat je hebt. Broeders en zusters, maar wij blijven in gebreken. Bij zoveel goedheid van onze God past een nederige houding. En dat komt tot uitdrukking in het zingen van lied 168 uit onze eigen bundel. En zullen een zegen om deze dienst vragen. Trouwe Vader in de hemel. Aan het begin van deze zondag. En aan het begin van dit jaar mogen wij als gemeente tot u komen. Wij danken u, Heer, dat we hier bij elkaar mogen zijn. Op deze zondagmorgen. In alle vrijheid. En in alle rust. Heren, er zijn op deze wereld veel mensen die vandaag in uw naam bij elkaar komen. Veel in vrijheid, maar ook veel in onvrijheid. Vervolgde christenen die bang zijn. Die hun hoop op u vestigen. Heren, wilt u ze nabij zijn. In hun samenkomsten. In hun lofprijzing. En ook voor de rest van dit jaar. Heren, wilt u zijn met mensen die hier graag hadden willen komen, maar niet kunnen omdat ze ziek zijn. Wilt u hen ook een goede dienst geven als ze meeluisteren via internet. Vader in hemel, wij gaan dadelijk uw woord openen door de telling voor de kinderen en door een preek te houden dadelijk met als thema zoek eerst het koninkrijk. Heren, wilt u uw woord gebruiken om ons te bemoedigen, om ons zicht te geven op u en op het werk van de Heere Jezus. Vergeeft u alle zonden die wij doen, alle boze gedachten die in ons opkomen, en laat ons met vreugde en aandacht de dienst bijwonen. Dat vragen wij van u om Jezus. Amen. Agnes gaat het verhaal voor de kinderen vertellen. Dus komen jullie maar naar voren.
Want het verhaal gaat over iemand die een koning moet kiezen. Nou, jullie hebben het zelf net gezien, hoe moeilijk het was. Dat doe je heus niet zomaar eventjes. Ik had nog wel gehoopt dat iemand van jullie zou zeggen, mijn vader. Maar dat was niet gebeurd, hè? Dat had misschien wel gekund. Want die kennen jullie heel goed natuurlijk. Ik ga het verhaal vertellen van iemand die het ook heel moeilijk vond om een koning te kiezen. En dat was de oude profeet Samuel. De oude profeet Samuel was op weg naar Bethlehem. Hé, op weg naar Bethlehem. Hebben jullie daar pas niet iets over gehoord? Wie waren er nog meer op weg naar Bethlehem? Zeg het maar. Soldaten zijn er ook geweest. Ja, dat klopt. Heel veel verder was dat. Maria en Jozef, daar hadden we het net over gehad. Hè? Maar toen Maria en Jozef naar Bethlehem gingen, toen was het al 1000 jaar geleden dat Samuel naar Bethlehem ging, waar we nu over gaan vertellen. Daar zat wel 1000 jaar tussen. Nou, dat kunnen we helemaal niet bedenken, hoe lang 1000 jaar is. Samuel was op weg naar Bethlehem en die was nog verdrietig en een beetje bezorgd. En hij liep niet meer zo heel erg hard. En hij had allemaal moeilijke gedachten in zijn hoofd. Want wat was er gebeurd? De koning was koning Saul. En koning Saul was gezalfd. Zo deden ze dat in Israël vroeger. Daar krijg je zo'n plaatje van. Die was gezalfd door Samuel. En Samuel had natuurlijk gehoopt dat dat een hele goede koning zou worden. Helemaal niet waar. Koning Saul was geen goede koning. Hij deed wat hij zelf wou en hij deed niet wat God van hem vroeg. Daar was Samuel natuurlijk heel verdrietig van. En wat was er toen gebeurd? God zei tegen Samuel, Samuel was een profeet. Samuel, jij moet een nieuwe koning gaan zalven. Een nieuwe koning uit gaan zoeken. Want koning Saul is geen goede meer. En daarom moet je naar Bethlehem gaan, daar zal je er wel een vinden. Ja, maar God, zei Samuel, Als ik een nieuwe koning ga zalven, dan zal toch deze koning Saul wel woedend worden. Die maakt die nieuwe koning dood en mij erbij, denk ik wel. Dat mag hij toch niet merken. God zegt tegen Samuel, ga naar Bethlehem. Neem een kalfje mee, ga in Bethlehem een offer brengen. Dat was toen heel gewoon. En dan moet je goed opletten, je moet bij meneer Isaï zijn. Nou, en zo was Samuel op weg naar Bethlehem met zijn zorgen over als dat allemaal maar goed gaat. En als ik maar de goede koning vind. Ja, God heeft het beloofd, maar zorgen, zorgen. En toen hij in de buurt van Bethlehem kwam, toen was daar een poort. En daar zitten in de poort zaten altijd de oude wijze mannen. En die zagen hem aankomen. Denk, is dat Samuel? Ja, dat is. Er zal toch niet iets ergs zijn, want als de profeet komt, de profeet Samuel, naar ons stadje Bethlehem. En ze gingen al naar hem toe. Profeet, u komt toch niet slecht nieuws brengen of zo, hè? Nee, zegt Samuel, ik kom gewoon een offer brengen bij jullie. Gelukkig. En de mannen, die gaan dan naar huis toe, want dan moeten ze zich keurig voorbereiden. Nette kleren aan. Schone voeten, want in dat warme land krijg je hele stoffige voeten als je daar loopt. En helemaal als je zo'n lange tocht gemaakt hebt. En iedereen ging zich voorbereiden, zo noem je dat dan, in zijn eigen huis. En weet je wie erbij was bij die wijze mannen? Isaï. Nou, dat kwam natuurlijk goed uit, want God had tegen Samuel gezegd, je moet met Isaï meegaan, meneer Isaï. En Samuel ging mee naar het huis van meneer Isaï. En hij dacht, hier moet dus een koning komen. En hij zag daar al meteen de oudste zoon van Isaï. Dat was een, nou misschien hadden jullie die ook wel uitgekozen. Dat was een grote, vriendelijke, maar toch wel stevige meneer. Waarvan je dacht, dat zou nou een goede koning zijn. En Samuel die dacht al, gelukkig, nou komt het goed. Deze wordt vast de nieuwe koning. Deze. En dan hoort hij de stem van God die zegt, nee Samuel. Deze is het helemaal niet. Jij kijkt naar de buitenkant. Ik kijk naar de binnenkant van mensen. Gelukkig heeft Isaï nog een zoon. En als die er aankomt, dan denkt Samuel, die. Nee, die ook niet. Nou had Isaï 7 zonen. En ze kwamen 1 voor 1 voorbij. En geen 1 keer hoorde Samuel de stem van God zeggen dat hij het was. Wat nou? Hij moest hier. Hij zegt tegen Isaï, zijn dit al uw zonen? Nou nee, zei Isaï. Er is er nog eentje op het veld, maar ja, die is nog veel te jong. Dat is eigenlijk nog gewoon een jongen. Dacht Samuel. Die zal het dan wel zijn. Laat hem maar gauw halen. En toen kwam die jongen. Die jongen uit het veld, die eigenlijk nog te klein was. En toen zei God, die is het. Die is het, Samuel. Die moet je zalven. Daar hebben we een plaatje van. Hebben we geen plaatje van? Ja, zie je? Dat is de kleurplaat die jullie straks krijgen. Zo ging dat toen. Dus het plaatje is andersom. Wit en zwart. Dit is zwart en wit. Zo gebeurt het. En Samuel gaat David salven. Want dat was David. De jongste, de allerjongste zoon van Isaï. En nou mogen jullie zo meteen verder gaan werken over David. Maar dan moet je goed onthouden dat als wij gaan kiezen, dat we dat helemaal niet zo goed kunnen. Want wij zien toch alleen maar de buitenkant. En God die ziet de binnenkant. En die kiest heel anders als wij. Daar gaat het om. Jullie mogen naar boven verder van David horen. En de groepen 1 en 2 zijn vandaag.
Wij gaan twee Bijbelgedeeltes lezen. Een stuk uit Lucas 11. Lucas 11 vers 1 tot 13. En een paar versen uit Matthäus 6. Matthäus 6 vers 31 tot 34. Eens was Jezus aan het bidden. En toen hij zijn gebed beëindigd had, zei een van zijn leerlingen tegen hem: Heer, leer ons bidden, zoals ook Johannes het zijn leerlingen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer jullie bidden, zeg dan: Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Geef ons dagelijks het brood dat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven iedereen die ons iets schuldig is. En breng ons niet in beproeving. Daarna zei hij tegen hen: Stel dat iemand van jullie een vriend heeft en midden in de nacht naar hem toe gaat en tegen hem zegt: Wil je mij 3 broden lenen? Want een vriend van mij is na een reis bij mij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En veronderstel nu eens dat die vriend dan zegt: Val me niet lastig, de deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Ik kan niet opstaan om je te geven wat je vraagt. Ik zeg jullie, als hij al niet opstaat en het hem geeft omdat ze vrienden zijn, dan zal hij wel opstaan omdat zijn vriend zo onbeschaamd blijft aandringen en hem alles geven wat hij nodig heeft. Daarom zeg ik jullie, vraag en er zal gegeven worden. Zoek en je zult vinden. Klop en er zal voor je worden opengedaan. Want wie vraagt, ontvangt. Wie zoekt, vindt. En voor wie klopt, zal worden opengedaan. Welke vader onder jullie zou zijn kind, als het om een vis vraagt, in plaats van een vis een slang geven? Of een schorpioen als het om een ei gaat, als het om een ei vraagt? Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan wie hem erom vragen. Matthäus 6. Vers 31 tot 34. Vraag je dus niet bezorgd af, wat zullen we eten, of wat zullen we drinken, of waarmee zullen we ons kleden? Dat zijn allemaal dingen die de heidenen najagen. Jullie hemelse Vader weet wel dat jullie dat alles nodig hebben. Zoek eerst liever het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. Dan zullen al die andere dingen je erbij gegeven worden. Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. In het gedeelte wat we lazen, het gedeelte uit Lucas, vraagt een van Jezus' leerlingen om les in bidden. En dat is bijzonder. Een volwassen man vraagt om les in bidden. Had hij dat niet van zijn ouders geleerd? Of was hij niet bij de rabbi op catechisatie geweest? Vast wel. Maar ik denk dat deze leerling diep onder de indruk was van hoe Jezus bad. Ik stel me zo voor dat deze leerling iets aan Jezus wilde vragen en dan merkt dat Jezus weer eens aan het bidden is. Hij is er getuige van hoe de heiland zich helemaal uitspreekt tegen zijn vader in de hemel. En hij voelt hoe hij hiermee het geheim van Jezus' leven op het spoor is. Dit bijzondere contact met God is de kracht waaruit de Heere Jezus leeft en werkt. En dan komt het verlangen in hem op om deze kracht zelf ook te leren kennen. En hij herinnert de Heere Jezus aan de manier en mogelijk ook wel aan de vorm waarin Johannes de Doper zijn volgelingen een gebed heeft geleerd. En zodra Jezus klaar was met zijn gebed, vraagt hij: Heer, leer ons bidden. Leer ons bidden zoals u. Maak ons uw levensgeheim bekend. Leer ons delen in uw kracht en in uw energie. Nou, dat hoef je tegen Jezus geen twee keer te zeggen. Want daarvoor is hij toch juist naar de mensen toegekomen. Om dat geheim met hen te delen. En dan leert hij zijn discipelen de woorden van het Onze Vader. Maar daar laat hij het niet bij. Wat Jezus zijn discipelen vooral duidelijk wil maken is hoe God is. Hij geeft hen en ons een beeld van God dat bijzonder bemoedigend is. Jezus doet dat aan de hand van twee voorbeelden. Twee situaties waarin mensen op een bepaalde manier met elkaar omgaan. En dat is zijn conclusie. Als mensen al zo met elkaar omgaan, wat dacht je dan van God? Het eerste voorbeeld speelt zich af in een of ander gehucht in het bergland van Palestina. Daar valt op een nacht een reiziger bij iemand binnen. Wij zouden zeggen, dat is toch geen tijd meer om bij iemand binnen te komen. Maar in het Midden-Oosten reizen mensen bij voorkeur 's avonds. Het zal overdag wel te heet geweest zijn en te benauwd om te reizen. En dan kun je maar beter niet onderweg zijn. Dus in het holst van de nacht arriveert de man in dat gehucht bij zijn vriend. Kennelijk onverwachts. En de vriend ontvangt hem met open armen. Kom binnen, wat leuk om je weer te zien. Ach, natuurlijk kun je bij mij terecht. Plek genoeg om te slapen. Ik hoop wel dat je al gegeten hebt. Niet? Oh, dat wordt even lastig. Want ik heb op dit moment niets eetbaars in huis. Jammer nou. Want als je zo'n eind gelopen hebt, dan lust je wel iets. Hoe moet dat nu? Ach kerel, laat maar, zuste gast. Geeft helemaal niets. Je wist toch niet dat ik zou komen? Laten we maar naar bed gaan. Morgen zien we wel verder. Maar daar wil de gastheer niets van weten. Nee, er zal eten komen. Alleen, waar haal je in zo'n gehucht waar geen McDonald's iets is, iets vandaan? Er is zelfs geen bakkerij waar je even achterom kunt lopen. Wacht, een paar huizen verder woont een kameraad. En die kan vast wel helpen. Ja, maar dat kan je toch niet maken, zegt de gast. Het is midden in de nacht en die liggen al lang op bed en zullen zeker slapen. Maar de gastheer is niet meer te stoppen. Niet kunnen voldoen aan je plicht als gastheer is een grote schande. Dat denkt een Oosterling niet te kunnen overleven. En de man rent de deur uit naar zijn vriend een paar huizen verderop. Dat hele huis is natuurlijk in diepe rust. Maar de man klopt net zo lang op de deur tot zijn vriend wakker is. En dan vertelt hij van de verlegenheid waarin hij is gebracht. En of hij 3 bolletjes kan lenen, net genoeg voor 1 maaltijd. Hoe zal die ander daarop reageren? En Jezus zegt, er zijn 2 mogelijkheden. Die man die wakker gemaakt is, wordt vreselijk boos. Ben je helemaal stapel? Hoe haal je het in je hoofd om mij midden in de nacht daarmee lastig te vallen? De hele familie is wakker geworden. Het gezin lag in 1 ruimte te slapen. En als ze al niet wakker waren geworden van het gebons op de deur, dan zouden ze het wel geworden zijn als pa met veel geknars de grendels van de deur heeft gehaald. En helemaal als hij op zoek gaat naar brood. Mag die vriend van hem vragen dat hij zoveel heisa maakt voor 3 broodjes? En dat ook nog voor iemand die hij niet kent? Zal hij de ander niet met lege handen laten gaan? Wie van u plukt onder die omstandigheden een half broodje uit de vriezer? Maar Jezus zegt tot zijn verbazing: ik kan me niet voorstellen dat een van jullie zo bot zou zijn. Nee, dat zou geen oosterling op zijn geweten willen hebben. Dat die ander zijn plichten als gastheer niet zou kunnen nakomen. Maar, stel, zegt Jezus, stel nu eens in het meest ondenkbare geval. Stel dat de man van een paar huizen verder, met zijn blote voet op de koude vloer, geen enkel gevoel van warmte en vriendschap op kan brengen. Dat hij nog zal opstaan en brood zal geven vanwege zijn onbeschaamdheid. De onbeschaamdheid van de vrager. De vrager die niet eerder weggaat dan wanneer hij krijgt waarom hij gevraagd heeft. Die maar blijft kloppen om brood te krijgen voor zijn gast. Hij zal hoe dan ook zijn bed uitkomen en hem de broodjes meegeven. Al is het maar om er van af te zijn. Het is niet zo moeilijk om te begrijpen wat Jezus hier bedoelt. De wakker gemaakte man moet heel wat overwinnen om het verzoek van zijn buurman in te willigen. Maar je zult toch op verhoring mogen rekenen, zelfs al zouden er bepaald onzuivere motieven in het spel zijn. Nu, als de ene mens de ander al tegemoet komt, hoe moeizaam ook, zou God, die zoveel van ons houdt, dan niet naar ons luisteren? Dat is toch eenvoudig helemaal niet voor te stellen? Nee, ook wij mogen erop rekenen dat we van God krijgen wat we nodig hebben. Reken maar. Daarom zegt Jezus: aarzel niet bij God op de stoep te staan, ook al is God oneindig veel meer en verhevener dan de buurman in je straat. Klop rustig bij hem aan, al is het bij nacht en ontij. Aarzel niet hem te storen. Hij is immers voortdurend wakker. De wachter van Israël sluimert of slaapt niet. Hij hoort alle gebeden die hem worden voorgelegd. Ja, zegt u, dat is niet genoeg. God moet mijn bidden niet alleen horen, hij moet er ook op ingaan. Mag ik verwachten dat ik krijg wat ik vraag? Dat ik ontvang waarom ik bid? Dat ik vind wat ik zoek? Luister, zegt Jezus, nog een voorbeeld. En weer geeft Jezus een voorbeeld. Echt een voorbeeld uit het ongerijmde. Deze keer van een vader en een kind. Stel je voor, zegt Jezus, probeer het je eens in te beelden. Een kind vraagt om een vis. Gedroogde vis. Dagelijks voedsel voor die mensen. Stel je voor, zegt Jezus, een kind vraagt om een vis. Maar de vader geeft een slang. In het schemerdonker van een oosterhuis is het moeilijk dat te onderscheiden. Dat kind zal toch niet wantrouwig kijken wat de vader hem in zijn handen stopt. Dat zit toch wel goed? En argeloos pakt het kind de slang aan. Of stel je eens voor dat een kind vraagt om een ei. Ook voedsel wat op het dagelijks menu staat. Maar die vader geeft hem een schorpioen. Stel het je eens voor. Een schorpioen heeft in een opgerolde toestand wel iets van een ei. Net zo hard, dezelfde kleur en dezelfde vorm. Maar in je hand komt het beest snel tot leven. En het gevolg is een gemene, pijnlijke steek. Welke vader zou zo'n gemene streek met zijn kind uithalen? Dan ben je toch wel laag gezonken. Nee, zegt Jezus tot zijn leerlingen, daar zie ik geen van jullie voor aan. Mogen jullie dan wel zondige mensen zijn en jullie zo best eens onredelijk zijn tegen jullie kinderen, maar zo wreed is er bij jullie toch niet één. Maar wat denken wij dan van God? Als er één als een vader van zijn kinderen houdt, dan is hij het toch? Vergeleken bij hem zijn wij geen knip voor onze neus waard. God is immers de enige die 100% goed is. Wel nu, zegt Jezus, als jullie al weten wat goed is voor je kinderen, dan God toch zeker voor jullie. Nou, als dit woord onze verwachtingen niet spant. Zo is mijn vader, zegt Jezus. Meer bereid tot luisteren dan welke vriend dan ook. En wij komen bij hem nooit ongelegen. En tegelijkertijd geeft Jezus ons de garantie dat hij naar ons gebed luistert als een vader. We kloppen nooit tevergeefs bij hem aan. De deur gaat altijd open. We worden overladen met Gods goedheid. Meer nog dan vaders en moeders hier op aarde hun kinderen gunnen. Als dat niet uitnodigt tot bidden. Ja, maar zult u zeggen, hoe zit het dan precies? Hoeveel van ons, kinderen van God, kunnen niet vertellen van gebeden waar God niets mee deed? Mensen die kunnen vertellen van kloppen op een deur die hermetisch gesloten bleef. Van smeken en pleiten en er veranderde helemaal niets. Lieve mensen, ik realiseer me dat het hier om fijne, tere en persoonlijke zaken gaat. Maar toch, waar alles mee staat of valt, is de betrouwbaarheid van Jezus' woorden. Geloven we dat hij ons wat op de mouw heeft gespeld? Of zou hij niet hebben geweten waarover hij het had? Of gaan we ervan uit dat hij ons juist een eerlijk beeld geeft van zijn vader? En van het laatste ben ik in ieder geval overtuigd. Maar als onze persoonlijke ervaringen dan haaks staan op wat Jezus zegt, dan moeten we ons allereerst maar eens afvragen of we hem wel goed begrepen hebben. Hebben we zijn bedoeling verstaan? En dan kijk ik in het bijzonder naar het laatste vers van de tekst, vers 13. Want daarin ligt de sleutel van die toegang tot het onderwijs wat Jezus geeft over bidden. Als jullie dus, ook al zijn jullie slecht, je kinderen al goede gaven schenken, hoeveel te meer zal de Vader in de hemel dan niet de Heilige Geest geven aan hem die hem daarom vragen. Als wij bidden, ontvangen wij, zegt Jezus. Als wij zoeken, vinden wij. Als wij kloppen, gaat de deur voor ons open. Wat ontvangen wij? En wat vinden wij? Wie staat achter de deur die voor ons open gaat? De Heilige Geest. Hier bereikt het onderwijs van Jezus een absolute climax. Een stralend hoogtepunt. Ervaren wij dat ook zo? Bent u hier ook door verrast? Aangenaam verrast? Of voelt u het als een anticlimax? Voelt u zich genomen, een beetje teleurgesteld? Als een kind dat voor zijn verjaardag iets heel bijzonders vroeg. En vol verwachting komt dat kind 's morgens zijn bed uit. Hij kan nauwelijks wachten tot de hele familie hem heeft toegezongen. Telkens kijkt hij naar het cadeau wat nog ingepakt op tafel staat. En eindelijk mag hij het papier erom afscheuren. En dan zitten er een paar nieuwe schoenen in. Schoenen. Want pa en ma vonden dat nuttiger dan het nieuwste computerspel. Is dat niet een beetje ons probleem met dit woord van Jezus? Natuurlijk. De Heilige Geest hebben we ook nodig. Maar hadden we toch eigenlijk liever niet iets anders gehad? Dat God nu concreet iets deed aan onze problemen. Dat we beter werden van een slopende ziekte. Of dat ons huwelijk beter ging marcheren. Of dat de verhouding met onze kinderen op orde gemaakt wordt. Een oplossing voor de problemen op ons werk. Of het oplossen van de eenzaamheid die zo deprimerend kan zijn. Is dit woord van vers 13 voor ons een climax of een anticlimax? Een soort tegenvaller. Als dat laatste het geval is, moeten we twee dingen overwegen. Of we Jezus wel goed hebben begrepen, of dat we nog te weinig zicht hebben op wat God voor ons wil betekenen. Natuurlijk is het geen probleem dat we in ons gebed concrete verlangens uiten. We kunnen onze God alles voorleggen en alles, echt alles met hem bespreekbaar maken. God staat ervoor open dat je alles wat je bezighoudt met hem deelt. Je verdriet, je blijdschap, je tegenslagen en je geluk. Ook dat je samen zoekt naar wegen van verandering in je leven. Maar één ding moet in ons gebed de boventoon blijven voeren. Namelijk de zaak van God in deze wereld. Waar het in ons gebed om hoort te draaien is kort en bondig Gods rijk en niet ons rijkje. Alle gebeden om grote en kleine dingen, om persoonlijke of bovenpersoonlijke zaken, alle gebeden om te mogen leven, te werken, te dienen, te helpen, als het goed is, staan ze allemaal in verband met de komst van zijn koninkrijk en met de vervulling van zijn belofte. Vader, laat uw naam geheiligd worden en laat uw koninkrijk komen. Bidden is in wezen ten diepste de kant van God kiezen in zijn bemoeienis met deze wereld. Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En dan zullen al die andere dingen je erbij worden gegeven. Bijvoorbeeld zo: Vader, genees me van mijn ziekte, want dan kan ik toch meer voor u doen. Vader, verbeter mijn huwelijk, want het huwelijk is toch tot eer van uw naam. Vader, hef mijn eenzaamheid op, want dan kan ik toch beter functioneren als kind van u. Maar als u om zulke dingen vraagt, denkt u in zekere zin aan uzelf. Maar wat ziet u dan als de zin van uw leven? Is uw leven niet zinloos als het niet dienstbaar is aan God en zijn wil over uw leven? Vragen om concrete zaken betekent dat u onvoorwaardelijk dat beleid beaamt. Dan is voor u het belangrijkste dat God in uw leven een rol speelt en door uw leven in deze wereld. Nu, zo'n gebed staat onder de belofte van de verhoring. Ook al verhoort God uw gebeden heel anders dan u mogelijk concreet bad. Maar uw gebeden zullen nooit in het luchtledige vervliegen. Als u zo bidt, bidt u namelijk om Gods aanwezigheid in uw leven. En dan is de geest van God krachtig aanwezig in uw leven. Mensen die zo om Gods geest bidden, zijn kernen van vernieuwing in deze wereld. Want bidden om Gods geest en bidden om Gods rijk stimuleert tot handelen. En handelen, een handelen dat anders is, nieuw en vreemd. Dat handelen richt tekenen van het rijk op en gaat in tegen wetten van de wereld om ons heen. Laten we zo in dit nieuwe jaar biddend aan het werk gaan en ieder persoonlijk, maar ook als gemeente, meer inhoud geven aan Gods diepe wens om eerst zijn koninkrijk in deze wereld te zoeken. Zeker in ons bidden. En dan te ervaren dat al het andere ons bovendien wordt geschonken. Amen. Wij zingen uit Psalm 121, vers 1, 2, 3 en 4. Wij willen samen danken en bidden. Bij de voorbeden wil ik graag voor onze gemeente bidden en voor de predikanten die aan onze gemeente verbonden zijn. En verder wil ik in het bijzonder de gemeenteleden onder ons die al langdurig ziek zijn aan onze Heere God opdragen. Ik ga u voor in gebed. Trouwe Vader in de hemel. Wij mogen uit uw woord leren dat wij erop mogen rekenen dat u ons geeft waarom wij vragen. Misschien wel op een heel andere manier als wij denken. Maar als wij bidden en wij stellen u en uw rijk, uw komende rijk, centraal in ons gebed, dan zult u ons verrassen. U zult ons verrassen met uw geest, Heer, die in ons leven gaat werken, zodat wij op die manier een echt beeld van u kunnen zijn in deze wereld. Heren, daar willen wij om vragen, persoonlijk en ook als gemeente. Heren, dat wij daarnaar verlangen om als gemeente samen in de veelkleurigheid van ons bestaan, in de veelkleurigheid van ons denken, dat wij samen lichaam van Christus mogen zijn. Waarbij we weten dat een lichaam zonder arm gebrekkig is en een lichaam zonder oog lastig functioneert. Heren, wilt u ons zegenen in deze gemeente om samen te werken in harmonie, om samen te werken met elkaar om uw woord en uw boodschap van bevrijding, uw boodschap van vrede ook buiten deze muren te brengen, Heer. Vader, hebben wij willen u vragen of u met de predikanten wil zijn die aan deze gemeente verbonden zijn, die wij in ons midden hebben. Met dominee de Jong in zijn werk op het Straatberg College. Met dominee Vervoren, als hij een gedeelte van de pastorale werk in onze gemeente doet en de catechisaties geeft. Met dominee van der Dussen. Wilt u in het bijzonder met hem zijn? Heren, we kunnen ons zo voorstellen dat voor een dominee het lastig is om ziek te zijn, niet kunnen preken, niet op bezoek te kunnen gaan, zeker in een tijd van kerst en oud en nieuw. Heren, wilt u hem erin helpen om ook geduldig te zijn en ook wilt u de dokters wijsheid geven om uit te zoeken wat hij mankeert, omdat hij snel weer zijn werk kan hervatten. Vader in hemel, wilt u het komende jaar met deze gemeente zijn, met de beroepingscommissie die op zoek is naar een nieuwe predikant, met de ouderlingen, de diakenen, de wijkassistentes en de broeders en zusters die een speciale taak hebben in het jeugdwerk. Wilt u alles in goede orde laten voortgaan in onze gemeente, Heer. En laat ons groeien in ons geloof. Zodat we met elkaar uw naam mogen loven en prijzen. In het bijzonder, Heer, wil ik u bidden voor de zieken onder ons. Gemeenteleden die we al lang niet meer in ons in onze dienst te zien, waarvan we weten dat ze ziek zijn, dat ze het moeilijk vinden. Heere, fijn is het dat ze de diensten mee kunnen maken via internet en dat er bezoek is. Maar toch, wilt u genezing geven als het nodig is en als het kan, Heere. Maar bovenal, Heer, wilt u ook uw rijk laten komen. Dit vragen we van u om Jezus wil. Amen. Er zal nu gecollecteerd worden voor het jeugdwerk in onze gemeente. We zullen dadelijk, als de kinderen terug zijn, onze slotzang zingen. En dat is gezang 48, vers 3 en 9 en 10. Nou wachten we even tot de kinderen terug zijn. Ja, komen jullie maar verder. Gezang 48, vers 3, 9 en 10 is onze slotzang. zusters, broeders, jongelui, we ontvangen de zegen van de Heer. De Heere zegen u en behoede jullie. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en zij jullie genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie vrede. De preek die ik gelezen heb is gemaakt door dominee Schever van Nunspeet.